Vanmorgen wilde ik zo graag met u nog een keer lezen wat er staat in Johannes 20. En het is zo mooi dat broeder Wim al een gedeelte daarvan gelezen heeft. Dus ik zal dat eerste gedeelte nog lezen. Maar het tweede gedeelte, daar gaan we het wel over hebben. Dus Johannes 20, vanaf vers 1. We zijn vandaag ook op de eerste dag van de week, hè? Ja. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. En we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. En Petrus dan ging naar buiten en de andere discipelen, de andere discipel is Johannes. En zij kwamen bij het graf en die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. En toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Ik lees dan toch het stukje nog maar even weer. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in de witte kleren zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was. En ze zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere had gezien en dat hij dit tegen haar gezegd had. Terwijl het nog heel donker was, heel vroeg op die morgen, komen op die eerste dag van de week een paar vrouwen naar dat rotsgraf, waar dat lichaam van Jezus was neergelegd. Die vrouwen wisten waar het was, want ze waren erbij geweest dat het lichaam van het kruis werd gehaald. Je moet zich dat voorstellen, wat een dramatisch iets dat is geweest. Die handen en die voeten, die spijkers eruit trekken, dat lichaam van dat kruis halen. En dan het lichaam wassen. En dan Jozef van Arimathea en Nicodemus, die hadden het gevraagd aan Pilatus en ze hadden het lichaam gekregen. We mochten het eraf halen. En Jezus werd dus helemaal op de Joodse manier, werd hij dus als het ware ingewikkeld. Er was een doek, die was meer dan 35 meter lang. Die werd helemaal om dat lichaam ingewikkeld en dan een aparte doek om het hoofd. En daartussen werd dan heel veel specerijen neergezet. In dit geval aloë en mirre. Dat had Nicodemus meegebracht. En zo werd Jezus verzorgd. En dat was eigenlijk om te proberen de lijkgeur zo ver mogelijk als was nog tegen te houden. En toen hadden ze daar voor dat graf die enorme steen, die meer dan 1250 kilo zwaar was. En die rolden ze in een gleuf naar beneden, zodat grafrovers niet makkelijk die steen weer omhoog konden krijgen. En nu gaan die vrouwen, die willen de laatste eer aan de Heer Jezus, dat lichaam, bewijzen en hebben ook allemaal specerijen klaargemaakt en zijn op weg naar dat graf. En een van hen is Maria Magdalena. En besef je dat Maria Magdalena door de Heer Jezus bevrijd was van 7 demonen. Ze had zoveel aan de Heer Jezus te danken. Ze kon hem niet missen. Ze was hem overal gevolgd. De Heer Jezus had niet alleen discipelen in mannenvorm, maar hij had ook discipelen in vrouwenvorm. Vele vrouwen volgden Jezus en dienden hem, verzorgden hem, gaven hem te eten, zorgden voor zijn kleding. En deze vrouw had hem zo lief en er moest dat allemaal aanzien, dat vreselijke lijden en dat sterven. En als ze dan 's morgens vroeg op weg zijn, dan weten ze dat ze een probleem hebben. Want die loodzware steen, hoe krijgen zij als vrouwen deze steen van die plek af? Die is er voorgerold. En ze zeggen tegen elkaar, in Markus 16, vers 3, kunt u dat lezen, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En bovendien, die steen was verzegeld. Die wordt ook nog bewaakt, dat graf, door soldaten. Dat weten ze wel niet. Maar dat was wel zo. En ze weten niet dat eerder op die dag er een enorme aardbeving ter plekke is geweest, die plaatsgevonden heeft en het engel van de Heer als een bliksem uit de hemel is neergedaald en de soldaten van angst op de grond zijn gevallen, doodsbang. En dat ze zo beefden, zodat ze al doden worden staat. En dat die soldaten toen zijn gevlucht. Maar bovenal weten ze niet dat de Heer Jezus verheerlijkt is opgestaan. En stel je nou even voor, hè, dan komen ze er bij dat graf en zien die steen van zijn plek. Die steen was weggerold en die was op de grond gevallen. En als ze dat dan zien, als Maria Magdalena dat ziet, dan holt ze meteen en waarschuwt Petrus en Johannes. Ze denkt, ze hebben hem geroofd. Ze heeft helemaal geen verder onderzoek gedaan. Je zou zeggen, waarom ga je niet even naar binnen? Ga je niet kijken wat er is? Wij weten dat een engel die steen had weggerold. Matthäus 28, vers 2. En als Maria Magdalena ziet, denkt ze alleen maar, ik moet mannen informeren en mij helpen om dat lichaam te vinden. Waar het heen gegaan is. En de engel, die is er wel. Maar ze heeft hem niet gezien. Maar die andere vrouwen die daar blijven, die zien die engel. En die zit op die steen. En die zegt, jullie hoeven niet bang te zijn, want ik weet dat jullie Jezus zoeken. Die is gekruisigd en hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom en zie de plaats waar hij gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg het tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. Nou, dat is natuurlijk een bericht dat inslaat als een bliksem. Wat moeten die vrouwen ongelooflijk blij zijn geweest. En vol enthousiasme renden ze naar die plek waar de discipelen zich verborgen hebben. Bang voor de Joodse overheid. En ondertussen heeft Maria Magdalena aan Petrus en Johannes verteld dat die steen voor het graf is weggerold en dat het graf leeg is. En zij rennen naar het graf. En Johannes is er als eerste, maar hij gaat niet naar binnen. Maar Petrus, een echte doener, die moet natuurlijk meteen naar binnen. En dan, even later gaat Johannes ook naar binnen. En als Johannes de doeken ziet, moet u opletten wat er staat. Als hij de doeken ziet liggen, waarin het lichaam gewikkeld is, gelooft hij. Want hij weet niet meteen. Er kunnen geen grafrovers geweest zijn. Die hebben nooit de moeite genomen om die doeken van dat lichaam af te wikkelen. En het lichaam dan nog mee te nemen. We denken eraan hoe Lazarus, toen die uit het graf kwam, dat de Heer Jezus zei, ontbind hem. Wij zijn in feite allemaal gebonden mensen. Maar we zijn door de genade van de Heer ontbonden. Dat is geweldig. En als we met hem gestorven en begraven zijn en opgestaan tot een nieuw leven, dan zijn we ontbonden mensen. Dan heeft de dood niet het laatste woord. En wat is dat heerlijk om dat te beseffen. En Johannes weet het zeker, de Heer is opgestaan. Die Heer had het verscheidene keren tegen hem gezegd. En dat is zo merkwaardig, het is nooit tot hem doorgedrongen. Ik heb het wel eens nagelezen, maar het is zo vaak door de Heer gezegd dat hij na 3 dagen weer zou opstaan. En daar zegt Johannes er nog bij, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Het staat al in het Oude Testament. In de Psalm. En wat is dat dan heerlijk, dat Jezus vervulde al de profetieën die op hem betrekking hadden. En later als hij dan opgestaan is en met de Emmausgangers onderweg is, dan gaat hij gewoon al die profetieën. Er staat er, en dat staat er, en dat staat er. En wisten jullie dan niet dat Christus moest lijden? En wisten, kijk, daar staat het. En dat is zo bijzonder, hè? Dat zo verre jaren van tevoren God al bekend had gemaakt hoe het allemaal zou gaan. Tot in detail. Eén zo'n detail was bijvoorbeeld dat ze zouden dobbelen over de kleding van Jezus. Allemaal precies zo gebeurt. En als je dan bedenkt, hè, dat als al de schapen die geslacht moesten worden op dat feest, aan het eind, wat zei de hoge priester dan, als het helemaal klaar was, al die schapen geslacht, dan zei hij, het is volbracht. En toen Jezus stierf, zei hij, ons paaslam, het is volbracht. Hij vervulde in alles hoe God het bepaald had. Hij was tot in elk detail gehoorzaam. De regie was niet bij de soldaten, niet bij Pilatus, niet bij Herodes. De regie was in de handen van Jezus. En hij heeft het gedaan om de vreugde die voor hem lag. Want we gaan iets opmerkelijks ontdekken in dit verhaal. Het is bij, net als bij veel mensen, hè, die hebben soms nog ergens in hun huis een Bijbel liggen, maar waarvan de waarheid hen niet heeft bereikt. En ik heb daarin een heel mooi voorbeeld van. Het was van mijn schoonvader, die in een gezin zonder God werd opgevoed. Kende God niet, wist niets van. En hij was ook zonder de Heer Jezus dus. En toen hij 21 jaar was, ging hij op de zolder zoeken, gewoon maar even wat rommelen, en vond in een kist een Bijbel. De waarheid was wel in het huis, maar werd niet doorgedrongen. En dat was bij discipelen precies zo. De Heer Jezus had hen de waarheid wel verteld, maar het was niet doorgedrongen. En toen hij dat gevonden had, toen is hij die Bijbel gaan lezen. En door dat lezen vond hij de waarheid. En niemand heeft hem de weg gewezen. Alleen dat lezen van het woord bracht hem tot het inzicht dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En toen is hij neergeknield en heeft zijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Maar hij kende helemaal geen werkelijke gelovigen. Dus hij ging op zoek. En uiteindelijk heeft hij ze gevonden. En daar heeft hij zich laten dopen. Want hij wilde zo graag met Jezus ondergaan. In zijn dood om op te staan tot een nieuw leven. En het gevolg was dat zijn ouders tot geloof kwamen. Twee van zijn broers kwamen tot geloof. En een schoonzus kwam tot geloof. En dan zie je, als de waarheid het licht gaat verspreiden, dan kan er iets enorms gebeuren. En deze vrouwen, die hebben dat ontzettend heerlijk beleefd. Hè? Ieder mens kan alleen maar gered worden door het geloof in de Heer Jezus Christus en door zijn vertrouwen op hem te stellen. En dan met hem op te staan in een nieuw leven. Dat is echt opstanding. Dat is volkomen nieuw leven. Dat is namelijk eeuwig leven. De Heer Jezus is de eerste die opgestaan is uit de dood en eeuwig leven. Lazarus stond wel op, maar is weer gestorven. Maar de Heer Jezus hoefde nooit meer te sterven. Het was voor altijd en eeuwig genoeg. Als dat niet zo was, dan hadden we er nog niks aan gehad. Maar nu is dat zo. En dat maakt het zo heerlijk. Het bewijs dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood is zo overtuigend. Dat ieder die daar zijn blik op werpt, die moet overtuigd raken. Waarom zijn dan de meeste mensen niet overtuigd? Omdat dit die ene historische gebeurtenis is die hun leven kan veranderen. Als hij werkelijk is opgestaan, dan moet je daar aandacht aan schenken. Want het bewijst dat hij de Zoon van God is. De rechter van de hele wereld. De koning der koningen. Daar kun je er niet omheen. En dan moet je hem toelaten in je eigen leven. Dan moet je hem als je Heer van je leven erkennen. De reden dat die mensen de bewijzen de waarde is dat ze zo bang zijn voor de gevolgen. Als ze hem ervaren. Want dan kunnen ze niet meer hun eigen ik volgen. Dan kunnen ze niet meer zeggen, ik doe wat ik zin in heb. Want dan zijn ze van hem. En dan bepaalt hij hoe het in ons leven gaat. En als dat zo is, dan is het zo geweldig dat wij dat hebben mogen ontdekken. Dat hij ons zo lief had, dat hij naar ons toegekomen is en het jou en mij door genade heeft geopenbaard. Soms begrijp ik daar helemaal niks van. Maar ik vind het zo geweldig, hè. Want als hij dat niet had gedaan, waar was ik dan geweest? Nadat Maria naar de discipelen is gerend, dan komt ze weer terug bij dat graf. Die vrouwen zijn inmiddels al vertrokken. Petrus en Johannes zijn er ook niet meer. En als ze dan zich vooroverbuigt in dat graf, dan ontdekt ze dat het graf helemaal niet leeg is. Ze had eerst gedacht, het is leeg. Maar er zitten twee engelen, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde. En dan moet je eigenlijk aanvaarden denken aan dat verzoendeksel, hè? Waar één cherub daar zat en een andere cherub daar. En die zaten aan het hoofd en het voeten waar Jezus gelegen had. En dan vraagt die engel vraagt aan haar, waarom huilt u? Er is geen reden om te huilen. En zij antwoordt, omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En dat is opmerkelijk dat ze zegt, mijn Here weggenomen hebben. Ze zegt niet, ze hebben het lichaam weggenomen, maar ze zeggen mijn Here. En daarom drukt ze uit dat ze hem zo miste. Het ging niet alleen om dat lichaam, maar het ging om de persoon. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Maar dan merkt ze op datzelfde moment dat er iemand achter haar staat. En dan draait ze haar hoofd om. Moet je je voorstellen, een helemaal betraand gezicht. Draait zich om, ziet daar iemand staan en denkt dat het de tuinman. Ze ziet het niet. Omdat ze door verdriet verblind is. En dan vraagt de Heer Jezus aan haar: vrouw, waarom huilt u? Precies dezelfde vraag die die engel had gesteld. En waarom doet Jezus dat? Hij zegt ook: wie zoekt u? Hij zegt niet wat zoekt u, maar wie zoekt u? Want hij wist dat ze hem miste. En dan natuurlijk weet Jezus de antwoorden op die vraag. Waarom stelt hij die vraag dan? Het leidt haar af van haar emoties. Hij wil dat ze nadenkt. Ze gaat helemaal op in haar emoties. Haar ogen staan vol tranen. Maar vertel me nou eens waarom. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Zij noemt geen naam. Zij zegt tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd heeft. Ik zal hem weghalen. Ze denkt, die man is een tuinman. In zijn tuin is het gebeurd, dus hij zal het wel weten. Ze heeft nog steeds niet door dat het Jezus is. En dan zegt Jezus iets bijzonders. En dat komt in onze vertaling maar heel gedeeltelijk uit. Want er staat dat hij tegen haar Maria zegt. Maar hij zegt eigenlijk Mirjam. Want hij zegt het in het Aramees. En het Aramees was de voertaal in Galilea. Zo hadden ze daar altijd met elkaar gesproken. En dan weet ze met één: hij is het. En dan zegt zij, ook in het Aramees, Rabuni. Dat betekent meester. Wordt van Rabbi afgeleid. En ook in diezelfde taal. En dan is als het ware met één die oude relatie herstelt. Zo zal ze het ervaren hebben. Hij is er weer. We kunnen weer verder. En ze valt aan zijn voeten neer. En ze grijpt zijn enkels. En ze wil hem nooit meer loslaten. Nu moet hij altijd bij haar blijven. Ze kan niet zonder hem. En nou is die relatie die zij wilde, die is voorbij. En dat moet de Heer Jezus haar duidelijk maken. Daarom zegt hij tegen haar: hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Er zijn een paar hele uitzonderlijke dingen in die uitspraak van de Heer Jezus. Hou mij niet vast, ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Hij zegt ermee: Maria, jij wilt terug naar die menselijke relatie met de mens Jezus, maar van nu af aan moet het een goddelijke relatie zijn. Ik ga naar mijn vader en naar jouw vader. En dan zul je mij voor altijd bij je hebben. Mijn geest zal altijd in je zijn. Dus laat me los. Als kinderen van God moeten we leren niet op onze zintuigen te vertrouwen. We moeten leren door de geest een voortdurende relatie met Jezus te onderhouden. En hoe doe je dat dan? Door biddend je weg te gaan met hem. Dat is een heel groeiproces. We hebben er laatst met een heel aantal in een kring over gepraat. Hoe dat is om Jezus te volgen in de allerlaatste dingen van je leven. En de een zei: hier bid ik wel voor, dat nog niet. Maar dat moet ik nog leren, dat ik daar ook voor moet bidden. Dat ik alles moet doen met hem alleen. Maar als je het doet, dan geeft het een diepe vreugde en een diepe vrede. We mogen in alles op hem vertrouwen. Al begrijpen we de bedoeling lang niet altijd. Zijn weg is de beste. De beste altijd. Prachtig is dat, hè? Jezus wilde Maria niet langer op zichzelf gericht blijven. Maar op anderen. En Maria wilde hem helemaal voor zichzelf. En Jezus zei dat ze het aan zijn broeders moest gaan vertellen. En dat deed ze. En dan moet moet je kijken wat er gebeurt. Van een rouwende vrouw wordt ze iemand die een blijde boodschap mag brengen aan anderen. En ze gaat meteen op weg. Want dit moeten zij ook weten. En opmerkelijk is dat de Heer zegt aan mijn broeders. Dat had hij nog nooit eerder gezegd. Hij had ze vrienden genoemd, maar nog nooit broeders. Hij had hen vrienden genoemd, maar van nu af aan zijn ze zijn broeders. Jezus dood en opstand maken hen en ons tot zijn broeders en zusters. Want hij zegt, het is mijn Vader en uw Vader. Mijn God en uw God. En als je dat weet, dan kun je pas bidden, onze Vader die in de hemelen is. Dat is zo prachtig. En daarom schaamt, staat er in Hebreeën 2 vers 11, schaamt hij zich niet voor hen mijn broeders te noemen, want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Is dat niet heerlijk? We zijn dus in de familie van God opgenomen. Wat is er dan zo fundamenteel veranderd, nu dat verlossingswerk volbracht is en hij opgestaan is uit de dood? Pas daardoor kan een mens gereinigd worden door het bloed en is het mogelijk geworden weer één te maken met zijn dood en begrafenis en opstanding. En dat hebben we gedaan in de doop. Maar je moet meteen elke dag beseffen, niet hij is degene die gestorven is alleen, maar ik ben ook gestorven. En ik leef door hem. Gerechtvaardigd voor God. Doordat God ons aanziet in de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. Met als gevolg dat we kinderen van God zijn. En elke dag denk ik, Heer, ik wil zo ontzettend graag danken dat ik een kind van u mag zijn. Dat is zo bijzonder. Maar we moeten wel inzien dat er een verschil is tussen Jezus als de Zoon van God en wij als zonen en dochters van God. Jezus is de eerstgeboren Zoon. En wij zijn geadopteerde kinderen. We hebben dezelfde Vader, maar een andere relatie. En als we dat beseffen, dan blijven we in de goede verhouding daaraan denken. De gevolgen van de opstanding van de Heer Jezus zijn zo enorm. Als je daar gaat, wat er allemaal voor gevolgen zijn van die opstanding, daar word je helemaal stil van. En ik zal er nu een paar noemen, maar denk er vandaag eens over na, of je er nog meer kunt bedenken, want het is zo enorm groot. De Heer Jezus werd gezet aan de rechterhand van God de Vader op zijn troon. Uit de opstand blijkt dat God dat offer aanvaard heeft. En daarom heeft hij hem uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam gegeven. In Handelingen 2 lees je zo mooi: deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Er waren wel meer dan 500 getuigen van de opstanding van Jezus. En jij en ik zijn er ook. Want hij heeft zich aan ons geopenbaard. En nu zijn wij ook zijn getuigen. En mogen we het anderen vertellen die het nog niet weten. En dat is heerlijk. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Dus hij heeft door de wedergeboorte en de uitstorting van de Heilige Geest om deelgenoot gemaakt van de goddelijke natuur. Is dat niet? Ja, daar word ik daar altijd weer stil van. Dan denk ik, hoe is het mogelijk, hè? Wij kleine nietige mensen, maar zo geliefd door God. En de Heer Jezus wist dat dat allemaal zou gebeuren. En daarom heeft hij om de vreugde die voor hem heeft, de schande niet geacht. Dat vind ik ook zo bijzonder. Hè? Dat hij voorbij dat vreselijk moeilijke kon kijken naar wat de enorme heerlijke gevolgen ervan waren. En daardoor wordt het mogelijk dat een verloren mens een kind van God wordt. En dat vind ik zo bijzonder. Elke keer als je erover nadenkt, denk je, hoe is het mogelijk? Door de dood overwint Jezus de dood en de duivel die de macht over de dood had. En dat is ook heerlijk. De dood is verzwolgen in de overwinning. En daardoor krijgen we eeuwig leven. Uit hem ben je in Jezus Christus, die voor jou geworden is wijsheid van God, gerechtigheid, heiligheid en verlossing. Het is alles uit hem. Het komt ons allemaal door genade toe. God die woont in onze sterfelijke lichamen. Wordt levend gemaakt door zijn geest die in ons woont, staat in Romeinen 8 vers 11. En daardoor worden wij erfgenamen. Ja, mede-erfgenamen met Jezus. Ik denk wel eens een keer, als je trouwt met iemand, dan de meeste van ons zijn dan getrouwd in gemeenschap van goederen. Dat betekent alles wat die man krijgt en erft, dat is evengoed van die vrouw. En de Heer Jezus heeft alles uit de hand van de Vader geërfd. En hij deelt het met ons zijn bruid, zijn toekomstige vrouw. Want straks vieren we de bruiloft van het Lam. Zullen we altijd bij hem zijn. En zullen we met hem regeren. Is dat niet wonderbaarlijk? En daarom zegt de apostel zelf, weldra zal de Satan onder jullie voeten vertreden worden. En weten jullie niet dat je over engelen zult oordelen? Het is ongelooflijk wat de gevolgen zijn van de opstanding van de Heer Jezus. En dat komt uit straks in dat duizendjarige rijk. En dat is nog maar het voorportaal van het heerlijke wat daarna komt. Want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij mogen wonen straks in de stad die God zelf gebouwd heeft. Met fundamenten die zo heerlijk zijn. En wat is dat dan heerlijk dat wij altijd bij hem zullen zijn. Dat we met hen terugkomen naar de aarde en de overwinning zullen vieren. Dat alle vijanden aan zijn voeten worden gelegd. Dat elke knie zal buigen voor die ene Heer die opgestaan is uit de dood en die onze Heer is. Hem zij alle eer en dank gebracht.